Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Ik heb opnieuw het genoegen om u twee boeken te mogen voorstellen. We gaan het vandaag onder meer hebben over een heel avontuurlijk gebeuren, namelijk hoe een Vlaamse pater helemaal geïnteresseerd raakte in een bepaalde filosoof en zijn filosofisch archief uit de handen van de nazi's wist te houden. Daar gaan we het over hebben met de heer Toon Horsten, die trouwens ook een familielid is van diezelfde pater. Eerst gaan wij in gesprek met eerwaarde heer Didier van Haveren. Als je niet opnieuw geboren wordt, over de roeping van het doopsel. Een boek verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog en didok.be. We gingen met de auteur in gesprek. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer, heb ik het grote genoegen om eerwaarde heer Didier van Haveren aan de lijn te hebben. Eerwaarde, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Nee, het is een eer voor mij om te mogen deelnemen aan dit programma. Ik ben jou zeer dankbaar.
Ja, we willen natuurlijk heel graag wat aandacht geven. Ik ga het ondertussen ook al eens vermelden. Als je niet opnieuw geboren wordt, over de roeping van het doopsel, dat is de titel van uw nieuwste boek, dat onder meer verkrijgbaar is bij De Boog Uitgeverij en ook op didok.be. Maar alvorens we het gaan hebben over de inhoud van uw nieuwe schrijfsel, willen we toch graag vragen om uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Kijk, voor mij is het zeer eenvoudig. Ik ben eigenlijk een oorlogskind. Ik ben geboren in 1941. En daarna heb ik gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen, van Leuven. Ik ben assistent geweest in de Keulen, de Universiteit van Leuven, voor ruimtelijke ordening. Daar heb ik de gewestplannen meegemaakt. Daarna daar heb ik het Opus Dei leren kennen. Ik ben zelf aan het Opus Dei geworden in 1971, dus ik was 30 jaar. Daarna ben ik priester gewijd in 1984 door Johannes Paulus II in Sint-Pieters. Mm-hmm. En daarna heb ik mijn priesterwerk uitgevoerd hier in Brussel en Antwerpen eigenlijk. Dat is altijd mijn zone geweest. Mijn job is als priester van het Opus Dei zit eigenlijk de mensen helpen om de heiligheid na te streven. Dat wil zeggen, er is een speciale pastorale zorg om de heiligheid na te streven. Dat wil zeggen de volheid van het christelijk leven. Dus bichtdoor, geestelijke begeleiding, predicatie, vooral retraites. Dat is in feite mijn werk geweest. Daarna heb ik daarbij ook als pastoraal, voor een pastoraal werk te ondersteunen, boeken geschreven. Ik heb de wegwijzer voor het geloofsleven, inleiding tot het gebedsleven. Dan een ander over de mis, een ander over de biecht en nu over het doopsel, of liever de gevolgen van het doopsel, de roeping van het doopsel. De laatste jaren ben ik vooral hier in Brussel bezig geweest met de biecht. Eerst in de Zavel, daarna in Sint-Jacob, dan de kathedraal. Ik ging dagelijks naar de kathedraal. Ik ben ook verbaasd naar de laatste tijd hoeveel mensen, ik had er honderden per week, hoeveel mensen kwamen biecht en vooral jongeren. Verleden jaar met Pasen heb ik, elke dag een eerste biecht gehad. Dat waren adolescenten of jonge professionelen. Dus men ziet, er is een nieuwe generatie die opkomt. Dat geldt misschien meer voor Brussel dan voor Vlaanderen. Maar het is zeer mooi om te zien. Nu heb ik gezondheidsproblemen gehad. De ouderdom komt stilaan om de hoek kijken. En daarom kan ik nu nog maar een dag per week, ga ik niet naar de kathedraal, een andere dag in Onze Vrouw van Stokkelen. En de rest bij mij om te bichten, bicht horen. En dan vooral dingen bidden. Dat is in feite mijn job geworden. Ja. Dat is de beste steun die men aan de mensen, aan de kerk kan geven. Ziet je? Dus mijn leven is zeer eenvoudig.
Het is heel duidelijk dat u een, als ik het zo mag zeggen, een werkpaard bent in de wijngaard van de Heer.
Ja, als het maar waar was. Ik zou zeggen, een werkezel in de kerk van Onze Vrouw.
U sprak natuurlijk over het belang van het begeleiden ook van het christelijk leven, onder andere door, en dat is een belangrijke taak van iedere priester, om de sacramenten tot bij de mensen te brengen. Wel, ja. U heeft natuurlijk een boek geschreven over het doopsel, en dat mogen we zeggen, dat is het sacrament waar het allemaal mee begint, zeg maar.
Ja, voilà.
Misschien moeten we het even hebben over de titel, toch? Hè? Als je niet opnieuw geboren wordt... Dat vertelt ons al iets over wat de roeping van het doopsel eigenlijk inhoudt.
Voilà, want eigenlijk de ondertitel is over de roeping van het doopsel, en dat is het eigenlijk meer. Dus wat goed te zien dat het doopsel is een wedergeboorte. En gelijk men de fysieke geboorte heeft, heeft men ook een geestelijke geboorte, dat is het doopsel. Men wordt geboren voor het genadeleven. En eigenlijk de basis van heel het christelijk leven is het doopsel. En van daaruit gaat men verder. Je hebt de drie sacramenten, bijvoorbeeld voor de volwassenen. Als ze gedoopt worden, krijgen ze tezelfde tijd eerst het doopsel en daarna het vormsel, daarna de eucharistie. Dat is de christelijke initiatie, om zo te zeggen, het vertrekpunt. Maar voor kinderen is het eerst het doopsel en dan later de eerste communie en zover het vormsel. Maar het belangrijke is, want we zien het doopsel zelf, is het begin van het christelijk leven. En het is een daad van Christus. Dus het is niet de priester of de gelovige die doopt. Het is Christus zelf die doopt. Wij priesters, als we zeggen, ik doop u in de naam van de Vader en zo. Of als wij zeggen in de mis bijvoorbeeld, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dat is Christus die spreekt. In de mis is het zeer duidelijk, want als ik zeg, dit is mijn lichaam, mijn bloed, dat is niet mijn lichaam, dat is niet mijn bloed. Dus ofwel is het larie of een fictie, ofwel is het Christus zelf die spreekt.
Mm-hmm. Ja,
en dat is zeer mooi, dus wij mogen handelen, zeggen, niet alleen maar in naam, maar in het wezen van Christus zelf. Een soort sacramentele identificatie, nee? Dat is zeer mooi. En het doopsel is als het ware een enorme gave. Als we bewust zouden worden van wat het doopsel betekent, denken dat het is een totale omvorming, het is een nieuwe mens, zelf in de catechismus van de katholieke kerk, de laatste catechismus, nu vanaf Vaticaan II, zegt men het is een nieuw wezen. En dat is indrukwekkend, en dat is waar eigenlijk. Nu, ja. we zien de gevolgen er nog niet van, dat zullen we later kinderboven zien, maar voor het ogenblik hier op aarde ziet men het verschil niet tussen iemand die gedoopt is en iemand die niet gedoopt is, maar op zichzelf is het een enorme verandering, een kwestie van geloof. Ja. Geloven in de sacramenten, dat wil zeggen geloven in de daden van Christus. Ja, en het mooie van het doopsel, dat is dus het begin, dat wil zeggen, het is een inleiding in het goddelijk leven. Ja. Men krijgt een genadeleven, dat wil zeggen dat het een nieuw leven is, gelijk men het fysieke leven heeft. Men heeft een lichaam, men heeft een intellectueel leven, men heeft een verstand, een verbeelding en zo. Is er ook een geestelijk of spiritueel leven, dat is het leven van de ziel. En dat is het doopsel. Daarom is het een geboorte, een nieuwe geboorte, na de menselijke geboorte, om het deel te hebben aan het goddelijk leven.
In het boek zelf ook, voor de mensen is het interessant om te weten, als u wat meer wilt te weten komen, dus over wat is dat nu eigenlijk, het doopsel, maar ook de betekenis van de ritussen die daartoe worden gebruikt, dan kan u zeker daarvoor terecht.
En ook, weet je, dat is eigenlijk de inleiding van het boek. Het is dat iedereen stelt zich vragen over de zin van het leven. Dus ik kom terug nu voor het begin om naar het doopsel terug te gaan, over de betekenis van het doopsel beter te vatten. Mensen zoeken naar de zin van het leven en dat kan gebeuren bij een zoektocht, ofwel kan het gebeuren bij een zware ziekte of een ding. Wat doe ik van mijn leven? Dus dat is eigenlijk de grote vraag, gelijk men in de handelingen van de apostel ziet, wanneer Petrus de dag van Pinksteren begint te preken, zeggen de Joden, wat moeten we doen? Dat is in feite dezelfde vraag, het vertrekpunt. En dan toon ik aan in het boek dat het de beste basis is. Wat moeten we doen? De beste basis is naar het doopsel gaan en van daaruit vertrekken. Mm-hmm. Eigenlijk heel het boek is gewoon te tonen, kijk, zoek je naar de zin van je leven, neem een stevige basis. En de beste basis daarvoor voor een christen is het doopsel. En wat houdt het doopsel in? De priester zegt, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dat is een daad waar de priester ons inlijft in het goddelijk leven. En het bestaat erin, daarna de gevolgen van het doopsel of het leven van de christen of de roeping van het doopsel is in feite een meewerken met God van hetgeen hij gedaan heeft in het doopsel. Ik doop u in de naam van de Vader. Wat doet de Vader? En dan ik doop u in de naam van de Zoon. Wat doet de Zoon? Ik doop u in de naam van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? En dat is heel de structuur van het boek. Tonen dat we zoeken naar de zin van het leven. We zoeken een basis. De stevigste basis is voor een christen het doopsel. En daarna, wat doet Christus in het doopsel? Dingen, hij lijft ons in hem en in de kerk. Mm-hmm. Wat doet de Vader? Hij neemt ons aan als kinderen. We zijn aangenomen kinderen van God. En wat doet de Heilige Geest? Hij komt in ons wonen om ons te heiligen. En dat is in feite de structuur ook van het boek en de structuur voor het christelijk leven. De eenheid met Christus, de vereniging met Christus. Daarnaast beginnen te leven als een kind van God. Daarnaast streven naar heiligheid. Pas op, heiligheid is niet een raar ding. De heiligheid is, dat is Vaticaan II. Streven naar de volheid van het christelijk leven en de volheid van de liefde. En daarna inlijving in de kerk. En inlijving in de kerk, dat wil zeggen de taak van de kerk op zich nemen. En daar is een zeer belangrijke zaak. Vooral benadruk gelegd op de taak van de leken. Want in feite heb je in de kerk de klerus, je hebt de religieuze en je hebt de leek. En de leek heeft een taak. Het is een eigen roeping en dat is vooral in het tijdelijke. Dus de heiligheid nastreven door het belichten en het beheren van het tijdelijke. Het tijdelijke, dat wil zeggen het gezinsleven, het beroepsleven, de vriendschap, het maatschappelijk leven, ontspanning en al hetgeen men doet. En dat is wat men in de catechismus staat. Dat is zeer duidelijk, dat is zeer mooi trouwens. De roeping tot heiliging en apostolaat. Heiliging, dat wil zeggen streven naar de vereniging met Christus, de gelijkenis op hem, de werking van de Heilige Geest in ons. En het apostolaat is het geloof doorgeven. En daar is er misschien de grootste hinder nu. Eens zei een jonge gast bij, moest iedereen die naar de mis gaat zondags iemand uitnodigen op een week als je verdubbeling van het aantal kerkgangers, zeg maar. Dat is zo. En de ouders die het geloof doorgeven aan hun kinderen, of mijn opvoeders die het doorgeven en zo, of vrienden die spreken. Ik ken ook heel wat mensen die eigenlijk apostolaat gedaan hebben door het huwelijk van iemand die zo katholiek was en er een goede christen van maken en zo verder.
Jazeker, ja. Zoals u zegt, het is ook de structuur die opgevat is in het boek. Ik overloop even nog korte titels die we al genoemd hebben. De eenheid met Jezus Christus, het kindschap Gods, de heiliging en de inlijving in de kerk. Bekijk ik de eenheid met Jezus Christus. Er staat een passage over in vriendschap leven met Jezus.
Ja, eigenlijk wat ik daar gedaan heb, hè, is gewoon zeggen, de weg volgen die de eerste christenen en de apostelen gevolgd hebben. Mm-hmm. Dat wil zeggen, ze zijn naar Jezus gegaan. Kennen wij ook, we kunnen naar Jezus gaan, hij leeft. Dan hem ontmoeten. Dat wil zeggen, voor het gebed. Of een daad stellen, Heer, voor jou ga ik dit doen of dat doen. Daarna met Jezus omgaan. Dat is een begin van de vriendschap. Een omgang met een persoon, leren kennen, spreken, dingen doen voor hem. Omgaan met Christus, wil zeggen, hem spreken. Dat is eigenlijk het gebed. En dingen voor hem doen. Heer, voor jou ga ik dit doen, voor jou dat ga ik dit niet doen. daarna Christus toebehoren, dat is een engagement, en dan de vriendschap. Met de vriendschap met Christus is eigenlijk een diepe relatie met hem, en daarvoor het grote middel is, wat men noemt een leefplan, dat wil zeggen een korte moment in de loop van de dag hebben om met hem om te gaan, dat wil zeggen het persoonlijke bed.
Ja.
Dat wil zeggen de mis, als het kan, zelf de dagelijkse mis. Ik ken meer en meer jongeren die dagelijks naar de mis gaan. Daarna is het lezen van het evangelie, daarna de rozenkrans, daarna s'avonds een klein gewetensdronk. Dus ontmoetingen tijdens de dag met de Heer. En eenvoudige zaken in het dagelijks leven, dat is niet weggelegd voor mensen zich terugtrekken uit de wereld. Dat wil zeggen in de volle actie. Zeggen, dus morgens proberen om het gebed te doen. Als je ziet hoeveel tijd de mensen met hun telefoon verliezen, of met gewoon te babbelen of te klagen of te zeuren, in plaats van die tijd te gebruiken om met de Heer om te gaan. Eigenlijk, de ervaring van de meeste mensen, als ze beginnen die vriendschap met Christus te zoeken, dingen begint orde te brengen in zijn dag, een klein uurrooster hebben en zo, hoe dat men tijd wint. En het grote voordeel is ook dat men terug die inwendige waarheid vindt en die inwendige vrijheid. En dat is een enorme vreugde, van terug zichzelf te kunnen zijn, en van één stuk zijn. En de vreugde, niet de vreugde van tralala, maar de vreugde dat men geliefd is, dat het de zin heeft, dat het de moeite waard is, dat we geliefd zijn door Christus en dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. Dat heeft ook een eeuwig geluk, daarin geloven. Het is niet, ik hoop dat ik in de hemel ga komen en de deugd van de hoop, de zekerheid van in de hemel te gaan, te binnen te treden. Waarom? Omdat ik bevriend ben met Christus. Omdat ik een kind van God ben, omdat de Heilige Geest in mij werkt. Zie je, dat is zeer mooi allemaal.
Het kindschap dat we inderdaad kunnen ervaren. Ja, we weten, Jezus is de Zoon van God. En in die zin treden wij ook binnen in dezelfde relatie, zeg maar, van de Zoon tegenover de Vader. Waarom is dat nu zo belangrijk in het christelijk leven?
Het is zo belangrijk omdat het de werkelijkheid is. Dus God, men zegt God de Vader. Jezus zegt als gebied, zegt onze Vader die in de hemel zijt. Dus een vader, iemand die ons het leven gegeven heeft en die voor ons zorgt. En een kind, kijk maar in het dagelijks leven. Ik ben altijd verbaasd als ik zie vooral kleine kinderen, hoe dat ze zich gedragen met hun ouders en de ouders met hun kinderen. Dat is perfect wat God met ons doet. Dus we zijn Christus is de Zoon en enige Zoon. Wij, door het doopsel, worden ingeleid in Christus. We zijn aangenomen kinderen. Nu, in het sociaal leven heeft men de adoptie. Dat is een fictie, een juridische fictie, want het kind verandert niet. Maar men heeft er de voor- en de nadelen van. Terwijl bij God, de aanneming, is precies het genadeleven in ons. En het genadeleven is een deelname aan het goddelijk leven. Dus ik ben een aangenomen kind van God, in Christus, om zo te zeggen. En dat is zeer mooi. We zijn ledematen van Christus, daarom delen wij in zijn kindschap. En als je ziet het leven van Christus in het evangelie, wat daar van veruit het belangrijkste is, zijn liefde voor zijn Vader. Het is altijd alles op zijn Vader gericht. En wij ook denken, we zijn aangenomen kinderen van God en proberen te leven naar het voorbeeld van Christus, naar de aanduidingen die we hebben in het Nieuwe Testament, of gewoon door het voorbeeld dat we zien in het dagelijks leven, leven als een kind van God. En men begint gelijk, men kan bijvoorbeeld typische zaken van vertrouwen in God. Denk bijvoorbeeld aan het evangelie, hoe mooi is het, de woorden van Christus voor de voorzienigheid. God is mijn vader, hij zorgt voor mij.
Ja.
Gelijk een kind, in de huidige maatschappij is de vaderfiguur een beetje verzwakt. Maar als men geen vader heeft, eigenlijk loopt men rond. Dus daarom, het is zeer mooi, dus die persoonlijke relatie met elke goddelijke persoon, met de Vader, hij is mijn Vader, hij zorgt voor mij, ik kan vol vertrouwen hebben. En in het evangelie noemt Christus hem zelf Abba, dat wil zeggen, dat is de naam die de Joden gebruikten voor papa. Dus een grote intimiteit. En dat is ook zeer mooi als men gelijk het gebed onze Vader die in de hemelen zijt, is onze Vader, de anderen zijn ook kinderen van God. En in plaats van iemand te misprijzen of iemand af te keuren en zo, zegt hij, hij is ook kind van God. Wij kunnen het een catastrofe vinden, maar die man is geliefd, of die vrouw is geliefd door God. Zelf de journalist. Dat is zeer mooi. En het voordeel ook van het kindschap is een seculier begrip. Het is niet priester zijn of diaken zijn. Nee, het is kind. Iedereen is kind van iemand. En dat is een seculier. Dus dat is terug, als het ware, het normale, het seculiere leven terugbrengen in het godsdienstig leven. Anders is er een breuk. Dus het christelijk leven is gemaakt met enkele godsdienstige activiteiten. Het christelijk leven is gemaakt om al onze activiteiten, wat we doen in de loop van de dag, het allemaal in relatie te brengen met God. Dat is die vriendschap met Christus. Mm-hmm. Dat is wat de Heilige Geest in ons verwekt. Dit is zeer mooi allemaal.
Ik denk dat het trouwens ook heel hoopvol is voor alle mensen die op een of andere manier misschien door omstandigheden een vader moeten missen in het leven, een biologische vader die geen rol speelt. In die relatie met God kan men echt ook een vervulling vinden van de nood aan dat vaderschap en aan dat kindschap.
Natuurlijk, tuurlijk. Dat is ook zeer menselijk. Dat is ook het voordeel, dat is ook mijn ervaring. En als ik zie met de anderen de ervaring, dat als men terug als christen begint te leven, en diep christen, dat men eigenlijk zeer menselijk wordt. En dat het de moeite waard is, men blij is. En dat de werkelijkheden van het leven terug in volle kleur komen en in volle sterkte. Zie je?
Inderdaad.
Dat is een enorme rijkdom van de doopsel. Het beste wat je je toehoorders kunt doen, dat ze het boek nemen, dat ze het lezen, dat ze de vruchten ervan plukken. Mm-hmm. Want in feite, wat ik daar geschreven heb, daar is niks van mij. Het is allemaal genomen uit het evangelie. Ik heb ook heel wat genomen uit de catechismus, dat een meesterwerk is, om dat rust te gaan, allemaal op zijn plaats te zetten. Je neemt het goddelijk kindschap. Nu, als ik jong was, heb ik daar nooit over gehoord. Het is maar geleidelijk aan. In het officie heb ik daarvan horen spreken. En dan geleidelijk aan, als je nu ziet met Vaticaan II en met de catechismus en zo. Dat is, ik zou zeggen, continu. Als je kijkt door naar de liturgie, men spreekt continu van kinderen. Nu, dat is niet een fictie, dat is een werkelijkheid. Mm-hmm. En een mooie werkelijkheid die zeer, zou zeggen, zeer bovennatuurlijk, zeer goddelijk is en tezelfde tijd zeer menselijk is.
Kunnen we zeggen dat we in een tijd leven dan waar op een of andere manier door de vorderende pelgrimstocht van de kerk in de tijd er meer ruimte gemaakt is ook om de tederheid van God te ervaren?
Maar natuurlijk. Nu, elke periode zijn periodes waar het meest naar voren gekomen is, andere minder. Dus iedereen de Heilige Geest werkt, maar het is duidelijk van die persoonlijke relatie met God, gelijk gezegd de tederheid en ook de barmhartigheid van God, de goedheid van God. Dat ik zeg, Heer, dat Christus heeft, of met parabel van de verloren zoon, bijvoorbeeld ziet men hoe ver de barmhartigheid van God gaat en dan de nabijheid. Als men zegt in het Onze Vader, ik geloof in God, Onze Vader die in de hemelen zijt, de hemel is niet een plaats, het is een toestand, want dezelfde tijd de almacht, de grootheid van God en dezelfde tijd de onmiddellijkheid van God. Hij is onmiddellijk naast ons. Dus daarom, dat is ook zeer mooi, zeg met de dood, terug dat kindschap, leven, gelijk een kind naast zijn vader leeft en naast zijn broer, en met Maria, de vrouwenfiguur of de moeder, vormt dat een zeer natuurlijke omgeving. En tezelfde tijd zeer eisend. Niet eisend in de zin van dwingend of van moeten, maar zeer eisend omdat het continu is en die is zeer mooi. Men wordt als het ware van binnen verder gedreven, dat is de Heilige Geest die werkt natuurlijk, van binnen gedreven om meer menselijk te zijn en meer goddelijk te zijn, helemaal zichzelf te zijn en ten dienste van de anderen staan.
Ja, we staan daar niet altijd, denk ik, heel veel bij stil, dat er vanuit al dit, vanuit het aanvaarden van het doopsel en daar ook iets mee te doen in ons leven, dat ook te voeden enzovoort, dat er een oproep komt van God uit om antwoord op te geven.
Voilà, en ook ziet je, de roeping is in feite gelijk wanneer men geboren wordt, is alles embryonair, nog zeer klein. En stilaan groeit het lichaam, groeit de reden, groeit de capaciteiten van een persoon. Wel hetzelfde voor het goddelijk leven. Dus we krijgen het genadeleven, dat is in feite in het begin embryonair, zeer klein, en dan moet het groeien. En dat is de roeping. Trouwens, als je de catechismus neemt, het aller allereerste punt van de catechismus, dat vind ik zeer mooi, is: wat is Gods plan? En dan zegt men, Gods plan bestaat erin van ons te laten deelnemen aan zijn goddelijk leven. En zo doet hij dat door de kerk, om de doopsel en de sacramenten, om te leven als een kind van God en erfgename van het eeuwige geluk. Dit allereerste punt, dat is, en waarin bestaat de roeping van de gedoopte, eigenlijk de christelijke roeping, is meer en meer deelnemen, zich laten opnemen in het leven van God. En dat in het dagelijks leven, doorheen de dagelijkse bezigheden, en te leven als een kind van God en erfgenaam, dus ik ben zeker, om, ik zou zeggen, het eeuwige geluk te kunnen delen. Mm-hmm. Dat maakt ook gelukkig op aarde.
En eigenlijk zien we daar ook bijna de definitie van heiligheid. Hè?
Dat is zeer mooi nu met Vaticaan II. Dan zegt men duidelijk dat iedereen door het doopsel, omwille van het doopsel, geroepen is tot heiligheid. En wat is de heiligheid? Is de volheid van het christelijk leven en de volmaaktheid van de liefde. En wel, dat is waartoe we gedreven zijn en daaraan meewerken. De volheid van het christelijk leven, dat wil zeggen een gebedsleven te hebben, een sacramenteel leven, van onze activiteiten naar God te richten, bestendig met hem omgaan op een zeer natuurlijke wijze. En daarnaast de volmaaktheid van de liefde. Doe wat men kan om meer en meer liefde te hebben en rekenen op de Heilige Geest. Zeggen, Heer, leer mij beminnen, Heer, leer mij te leven gelijk de Heilige Geest mij in feite drijft. Zie je?
En wat is de rol van de leek dan daarin? Want ja, als priester denk ik, en vanuit de priesterschap is het een denkpiste die duidelijk ontwikkeld is en die ook wordt meegegeven. Voor de leken is het niet altijd even eenvoudig om hun weg daarin te vinden. U besteedt toch uitgebreid aandacht aan de leek. Hoe ziet u dat?
Eigenlijk, de leek is, apart, er zijn drie groepen in de kerk. We kijken maar in de catechismus en ook van Vaticaan II, zijn Lumen Gentium, is daar zeer duidelijk in. Drie groepen, je hebt de klerus, om zo te zeggen. Daarnaast heb je de religieuzen en daarnaast heb je de leken. Nu, de leken is niet dat ze niet priester zijn, of niet er geen tegendeel. Dat hun taak is het tijdelijke, dat wil zeggen het belichten, de zin tonen van het tijdelijke en het beleven naar God, bijvoorbeeld het gezinsleven. Dat beleven, een christen die gehuwd is en kinderen heeft, en wel moet daarvoor zorgen en dat doen. En dat doen op een manier dat het aantrekkelijk is en het doen naar God. Dus beheren volgens de verwachtingen van God. Hetzelfde voor het beroepsleven. Dat is een enorm domein dat zeer mooi is. Het werk is niet alleen maar brood winnen of ambitie hebben. Het is ook de schepping leren afwerken en de anderen helpen om Christus te ontdekken. Mm-hmm. Dus als de dag dat men, nu spreek ik als priester van het Opus Dei, de heiliging van het werk, de dag dat men dat terug ontdekt, dat is een enorme horizon die open gaat om zijn werk. Het werk moet eigenlijk ons dichter bij God brengen. En het werk technisch goed doen, menselijk goed doen, om God te behagen. En daarnaast, de taak van de leek is dus van de ene kant het belichten en het beheren van de tijdelijke zaken volgens God. En daarnaast het geloof doorgeven. Dat is een grote hinder dat wij dachten, ja vroeger de klerus zal het wel doen. Nee, iedereen. Dus we zijn allemaal geroepen om het geloof door te geven. Dat is trouwens typisch. Als iemand iets ontdekt heeft, hij wil het doorgeven. Iemand heeft een goed boek gelezen, iedereen moet het weten. Mm-hmm. Hij is op reis geweest, ik weet niet waar. Iedereen moet het weten. En voor het geloof niet. Als je denkt dat op 1 of 2 of 3 generaties de eerste christenen heel het Middellandse zeebekken bekeerd hebben, in de zin christenen gebracht hebben in alle steden. Dus wij moeten terug ontdekken de vreugde om door te geven wat men ontdekt heeft. Trouwens, in het evangelie is het typisch. Je ziet mensen die zich bekeren en ze geven een banket voor hun vrienden omdat ze Christus zouden ontmoeten.
Ja.
Hetzelfde voor Zacchaeus, hetzelfde voor Matthäus. Dus wij ook, als we niet het geloof doorgeven, ontbreekt er iets. Dat is heel Vaticaan II is daar vol van. Nu, de dag dat we dat beginnen terug te doen, hoe kan de kerk terug opfleuren? Maar we zijn dikwijls bang en we weten niet. Nu gewoon, hoe doen mensen om te spreken over hetgeen ze lief hebben? Gewoon natuurlijk zijn, en wel wij ook.
Mm-hmm. Ja.
Weet je, dus. En ook, als getuigenis, hè, ik las nog onlangs in een boek over moeder Theresia van Calcutta, dat ze zei aan haar nonnen, wij moeten zo leven dat degene die ons omringen, goesting hebben zich ook aan God te geven. Dat is zeer mooi. En je terug, in de catechismus spreekt men daar continu over, de roeping van de leek tot de heiligheid en apostolaat. En de roeping wil niet zeggen, ik ben zo geroepen. Nee, ik ben daarvoor gemaakt. Ja. Ik ben daarvoor gemaakt en ik krijg de kracht daarvoor. Dus rekenen op God, niet zozeer op onze krachten, maar op God. Ik weet niet, als het iets zegt, bijvoorbeeld een beetje het testament van Johannes Paulus II, wanneer hij sprak over de Novo Millennio Ideunte, een document over het nieuwe millennium, zei hij, wat zijn de hoogpunten? Eerst de heiligheid. En daarna het gebedsleven en daarna de sacramenten en zo. Dus om te tonen dat die zaken niet iets theoretisch moeten zijn, maar een praktisch werk. En de dag dat men dat terug in de parochies, in de verschillende groepen en zo terug voorop zet, hoe kan de kerk terug fleuren?
Wel, ik zou zeggen dat de mensen dan maar heel snel het boek Als je niet opnieuw geboren wordt over de roeping van het doopsel in huis halen en dan kunnen ze anderen vertellen over wat ze hebben gelezen.
Voilà.
En dan kunnen ze het zo
zeker
beginnen delen.
We gaan beginnen met onszelf.
Ja,
met plezier.
Eberde, dank u wel.
Met groot plezier. Hè. Tot kijk. Ja.
Dank u wel en nog een hele fijne dag hoor.
Ja, tot kijk. Ja.
Met de Heer begraven en weer op.
Ja, u hoorde het eerwaarde heer Didier van Haveren die we mochten spreken over dat nieuwe boek over het doopsel. Een hele interessante uiteenzetting die u dus kan ontdekken. Onder meer bij uitgeverij De Boog of u kan naar didoc.be gaan om het boek terug te vinden.
Welkom bij Radio Maria.
Zo, we gaan eerder de geschiedkundige, historische, avontuurlijke tour tegemoet en ontdekken hoe een belangrijke filosofisch archief uit de klauwen van de nazi's kon gered worden dankzij een Vlaamse pater. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Toon Horsten aan de lijn te hebben. Toon, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Ja, goeiedag.
Misschien is het goed om toch te beginnen even te vragen uzelf voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over uw boek dat enkele jaren geleden verscheen, De Pater en de Filosoof.
Ja, ik ben Toon Horsten. Ik ben opgegroeid in de Noorderkempen in Wortel, een klein dorpje tussen Turnhout en Breda, dus op de grens. Ik ben journalist, schrijver en uitgever. En de boeken die ik gepubliceerd heb, de twee belangrijkste, denk ik, zijn Landlopers. Dat is een boek over de landloperskolonies van Wortel, waar ik dus ben opgegroeid, en Merksplas. En dan het recente boek is De Pater en de Filosoof.
Ja, De Pater en de Filosoof, die een verhaal vertelt eigenlijk over een familielid van u, hè?
Ja, het gaat over een neef van mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder heette Theresia van Breda. En een neef van haar, Herman Leo van Breda, zeggen wij. Maar het is van Breda. Dat was een Franciscaan. En het boek is eigenlijk ontstaan een kleine 10 jaar geleden, toen we op een zondagavond met mijn vader naar de foto's van het fotoalbum van de trouw van mijn ouders waren aan het kijken. En er stond een foto van mijn grootmoeder met een pater. En het was duidelijk dat ze die man graag had. En ik vroeg aan mijn vader, wie is dat? Ja, dat is pater van Breda, dat was haar toeverlaat. Als er een feest was, of er was een probleem, dan kwam de pater langs. En wat deed die man? Ja, die deed iets in Leuven, maar ik weet niet juist wat zei mijn vader. Maar wacht, ik denk dat ik zijn een doodsbrief nog ergens heb liggen. En een beetje later komt hij aan zitten met het doodsbericht van pater van Breda van begin jaren 70. En daar staat op Yad Vashem medaille, eredoctoraat in Freiburg. Eigenlijk officiële ordes van Nederland, West-Duitsland, België, de Leopoldsorde had hij ook. Echt een hele lijst onderscheidingen. Verzetstrijder, officieel weerstander. En ik vraag mijn vader, wat heeft hij dan gedaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij deed iets in de wereld van de filosofie. En eigenlijk ben ik gewoon om het dan te... Ik was echt heel benieuwd wat dat zou kunnen geweest zijn. En dan ben ik eens gaan kijken en beginnen onderzoeken, wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? En dat bleek dan toch zo'n interessant en, ja, ik mag zelfs zeggen, spectaculair verhaal te zijn.
Absoluut.
Dat ik dan uiteindelijk beslist heb om er gewoon een boek over te maken.
Ja, want u heeft op die manier eigenlijk ontdekt dat hij eigenhandig heeft ingestaan voor de redding van een zeer belangrijk filosofisch archief. Misschien moeten we beginnen met iets te vertellen over de filosoof van wie het archief afkomstig was. Want het is misschien een figuur die niet door iedereen zomaar gekend is.
Ja, Edmund Husserl, de vader van de fenomenologie, was eigenlijk een filosoof die een antwoord zocht op de opmars van de wetenschappen in de 19e eeuw. De wetenschap had eigenlijk de geesteswetenschappen weggevaagd. En dat was ook een probleem voor de filosofie. En Husserl ging op zoek naar een antwoord op die vaststelling. En ik kan er heel, heel kort, wat is heel technisch bij het moment. Hij zei van, kijk, eigenlijk is de filosofie de wetenschap, de moederwetenschap, de moeder van al die andere wetenschappen en disciplines. En fundamenteel daarin is dat de filosofie naar de dingen zelf gaat. Naar het wezen van de wereld. En op die manier het probeert te begrijpen. Hij had een methode ontwikkeld waarbij je eigenlijk alle ruis moest weghalen, alle context, en echt naar de kern van de dingen te gaan. Dat was de fenomenologie.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk heel belangrijk en invloedrijk geweest in op de continentale filosofie van de 20e eeuw. Heidegger, Derrida, Levinas, Sartre. Eigenlijk zagen zij zich allemaal als leerlingen, discipelen van Husserl. En ze waren dat ook. Heidegger was letterlijk assistent van Husserl geweest.
En nog iemand die ook heel gekend is in de katholieke kerk, namelijk de heilige Edith Stein. Hè?
Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk, toen ik ging kijken wie is die meneer van Breda, toen kwam ik erop, ja, hij heeft het archief van Husserl, dat vond ik ook op verschillende plaatsen, op internet, in verschillende boeken, dat hij ook het archief van Edith Stein heeft gered, de eerste assistente van Husserl. Ja, dat was eigenlijk veel minder bekend. Hè. Dat werd ook in de meeste stukken over Van Breda niet gezegd. Hij liep daar zelf ook niet mee te koop. Het is eigenlijk pas onder Karel Wojtyla, de Poolse paus, dat Edith Stein terug volop in de belangstelling gekomen is voor Van Breda. Hij was vooral in Edith Stein geïnteresseerd, omdat zij assistente geweest was van Husserl. En omdat hij hoopte dat in haar archieven informatie zou zitten die interessant zou kunnen zijn voor de studie van Husserl. Wat ook heel interessant is, ik geloof 2 maanden voordat Edith Stein naar Auschwitz gevoerd is, is Van Breda haar nog gaan bezoeken in Nederland, in het klooster waar dat ze toen verbleef. Hij heeft met haar uitgebreid over haar relatie tot Husserl gesproken. De notities van die gesprekken zijn jammer genoeg verloren gegaan. Dus we weten niet juist wat daar gezegd is. Maar heeft haar in ieder geval een voorstel gedaan om samen met haar zuster, die in hetzelfde klooster verbleef, naar Leuven te komen en daar ook onder te duiken. Maar ze is daar niet op ingegaan en een tijdje later is ze samen met haar zus naar Auschwitz gevoerd.
Toch heel interessant hoe zijn wegen toch hele belangrijke figuren hebben gekruist. Laten we eens gaan kijken naar hoe is dat nu eigenlijk tot stand gekomen. Hoe is die pater geworden en uiteindelijk doorgegroeid in toch wel belangrijke functies die te maken hadden met de filosofie.
Ja, dus hij is eigenlijk, hij is eerst ingetreden, heeft dan 4 jaar een religieuze opleiding gekregen en daarna ging hij filosofie studeren aan het HIW, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven.
Uh-huh.
Heeft daar een thesis gemaakt over Husserl. Die thesis is klaar in de zomer van 1938. En aan het eind van de zomer zegt hij dat ik wil ook een doctoraat maken over Husserl. En ik heb gelezen dat er nog veel manuscripten zijn. Op dat moment gaat het over manuscripten uit de nalatenschap, dat in het voorjaar van 1938, en dat weet Van Breda, is Husserl gestorven. Hij trekt naar Freiburg. Via de Franciscanen ter plaatse vindt hij het adres van Malvine, de weduwe. En hij gaat bij haar langs. Hij schrijft dan een brief, maar hij is langskomen. En die weduwe ontvangt hem heel vriendelijk, maar hij stelt vast dat hij ten einde raad is. Want wat is er aan de hand? 38, 5 jaar al Nazi-Duitsland. Husserl was Joods. Dus zijn werk was ook entartend. Puur enkel en alleen omdat hij Joods was. En die weduwe weet, ik moet zo snel mogelijk weg uit Duitsland. Maar ik moet eerst de bibliotheek en vooral de manuscripten van mijn man redden. Dat ging in totaal over 40.000 pagina's, handschriften. En niet alleen handschriften, al die handschriften waren gesteld in de Gabelsberger Stenel. Dat was een op dat moment al bijna vergeten stenel, dus een manier om snel notities te nemen, die ook vrij weinig mensen konden lezen. En wat er daar die avond gebeurd is, maar er is een ongelooflijke vertrouwensband ontstaan tussen die op dat moment, ik geloof 27-jarige Vlaamse student, eigenlijk. Mm-hmm. En die weduwe. En het is erop neergekomen dat aan het einde van de avond Van Breda gezegd heeft van mevrouw, uw zorgen zijn voorbij. Ik zal ervoor zorgen dat die manuscripten gered worden. We, we vinden een oplossing. En eigenlijk is hij wat hij toen gedaan heeft op korte termijn. Hij heeft er ook. Het is eigenlijk ongelooflijk als je leest hoe dat allemaal gebeurd is. Hij heeft die manuscripten ook naar België gekregen. En hij heeft eigenlijk de rest van zijn leven helemaal in dienst gesteld van Husserl. Ergens in het boek staat, hij diende twee heren, God en Husserl. En ik denk dat als je naar zijn leven kijkt, dat klopt ook. He, wat ik daarnet zei over Edith Stein, dat hij eigenlijk Edith Stein, hij zegt daar ook een paar heel lelijke dingen over. Hij zegt dat was een heel onaantrekkelijke vrouw. Maar hij keek enkel en alleen naar Edith Stein als zij is assistente van Husserl geweest en daarom voor mij interessant. Wat zij zelf gedaan had, wat zij zelf geschreven had, zoals filosoof, als mystica, interesseerde hem eigenlijk niet.
Ja.
Hij was echt geobsedeerd door Husserl, heeft daardoor heel veel goeds gedaan voor Husserl, maar op sommige momenten in het verhaal stel je toch vast, ja, dit is toch wel heel vreemd. Maar dat is denk ik eigen aan een obsessie.
Het is inderdaad nu niet onmiddellijk, zou zeggen, binnen de filosofie misschien wel heel belangrijk. En later zijn er ook heel veel kritieken geschreven, hè, op die manier van denken. En ook al heeft dat een hele grote invloed gekregen, maar toch inderdaad verwonderlijk, hè, dat een pater zich daar zo helemaal op gegooid heeft, bij wijze van spreken, en zijn hele leven eraan gegeven heeft.
Ja, wat het ook heel bijzonder maakt, is dat het allemaal binnen de contouren van het HUE, eigenlijk de filosofiefaculteit van de Universiteit van Leuven gebeurt, die tot op dat moment heel neotomistisch was.
Mm-hmm.
En ook die plaats innam in de katholieke filosofiefaculteiten wereldwijd. En daar gebeurt nu dus eigenlijk over dat, op dat moment vanuit katholiek standpunt toch wel heel moderne, niet in overeenstemming met het neotomisme, ja, met die manier van denken.
Mm-hmm.
Dat is heel bijzonder. We moeten misschien straks nog iets zeggen over wat er tijdens de oorlog gebeurd is, maar hij heeft eigenlijk een Husserl-archief opgericht, dat eigenlijk tot vandaag bestaat. En omdat de hiërarchie van de Universiteit van Leuven problemen in Rome verwachtte, hebben ze daar een aparte stichting voor opgericht. Zodanig dat als er kritiek kwam, dat de universiteit eigenlijk kon zeggen van, daar hebben wij niks mee te maken. Dat was een typisch Belgische oplossing. Maar het feit dat dat archief er was, heeft er wel voor gezorgd dat al die mensen, Derrida, Merleau-Ponty, Levinas, dat die allemaal naar Leuven kwamen.
Ja.
En dat zij van Breda leerden kennen. Totalité infinie van Immanuel Levinas, zijn belangrijkste werk. Hij vond in Frankrijk geen uitgever. Van Breda heeft dat boek uitgegeven. Dus dat is allemaal vanuit Leuven gebeurd. En eigenlijk is hij heel belangrijk geweest om Leuven een plaats te geven in de, ik zal op dat moment zeggen, eigentijdse filosofie.
Ja, inderdaad. Hè? Ja.
Dus Leuven reed plots, dankzij Van Breda, op twee sporen. Dat was ook hij werd ook een beetje scheef bekeken door zijn collega's. Van Breda heeft zelf eigenlijk weinig noemenswaardig gepubliceerd, wat in de wetenschappelijke wereld heel belangrijk was nu, maar toen ook al. En hij was alleen maar bezig als een soort van academisch manager,
ja,
rond de uitgave van die manuscripten van Husserl en het onderzoek naar Husserl. Dat was ook het enige wat hem interesseerde. He, dus en De Walens bijvoorbeeld, zijn bekende collega aan de faculteit, was veel bekender internationaal, publiceerde veel meer. Maar als hij iemand nodig had internationaal, moest hij altijd via Van Breda passeren, want Van Breda kende iedereen. En dat is ook, dat maakt het natuurlijk, als je er een boek over maakt, maakt zoiets het heel interessant. Maar dat was ook, dus zijn plaats in Leuven, hij heeft die plaats bevochten en ook gekregen, maar ze is nooit vanzelfsprekend geweest. Het feit dat het een aparte stichting was, bleek heel goed nieuws bij de splitsing. Omdat Van Breda was heel bang dat het archief in twee gesplitst zou worden. Jacques Tamignot, zijn assistent, is naar Louvain-la-Neuve getrokken. Daar is een Franstalig Husserl-archief geopend. Maar hij had zo lang met Van Breda gewerkt, dat hij wel voelde van ja, of we dat moeten splitsen, dat weet ik niet. En uiteindelijk Het feit dat het een aparte stichting is, is eigenlijk gebruikt om te zeggen van ja, maar de Bruzelarchief staat volledig los van de universiteit, dus moet niet gesplitst worden, het blijft gewoon een aparte stichting.
Ja.
Dus op dat moment is hem dat ook nog heel goed uitgekomen.
Mm-hmm. Ja, want ik denk dat het de mensen die het boek zullen lezen, niet zozeer gaat over, zal men zeggen, de inhoud, de filosofische inhoud, hè, van, maar wel het avontuur, hè, de avontuurlijke gebeurtenissen van hoe een pater erin geslaagd is om de Belgische regering ervan te overtuigen, wat toch wel heel frappant is, om het nodige te doen om ten eerste dat archief uit Duitsland weg te krijgen. En ook achteraf heeft hij ook een beslissing genomen die de vernietiging van het archief heeft kunnen voorkomen.
Ja, dus tijdens de oorlog, dus eigenlijk al voor de oorlog heeft hij een archief gesticht. Dan heeft hij geld gevonden om de laatste twee assistenten, Landgreben en Fink, naar Leuven te halen om eigenlijk die manuscripten te gaan transcriberen. En dus dan Gabelsberg en Steno omzetten in gewone leesbare tekst en te gaan uitgeven. Maar toen kwam de oorlog. En hij heeft Fink en Landgreben zijn teruggekeerd naar Duitsland. Hij heeft de manuscripten op verschillende plaatsen in het land verstopt. Ik heb er een dertigtal plaatsen waarvan ik weet, soms weet ik alleen een gemeente, weet ik niet waar of bij wie. Hij heeft een deel van bijvoorbeeld ingemetseld in de muren van de Abdij van Postel.
Ja.
Er zat een deel in de kelder van de Bank van Breda, die gesticht was door zijn twee broers. En zo had hij een dertigtal adressen, want hij wilde voorkomen dat als er een bom op Leuven zou vallen, dat al die manuscripten weg waren. Het heeft trouwens niet veel gescheeld, want bij het begin van de oorlog is het archief van de bibliotheek in Leuven uitgebrand.
Ja.
En slechts een paar dagen daarvoor had Van Breda de manuscripten daar terug weggehaald. En dat is denk ik de reden geweest dat hij gezegd, ja, ik ga dat spreiden, dat minstens een deel de oorlog overleeft. En dat is ook gebeurd. Dus dat heeft hij gedaan tijdens de oorlog. Maar het wordt nog straffer. Hij heeft ook de rest van het archief naar Leuven, naar België laten komen. En hij heeft de weduwe en haar huishoudster, de weduwe van Husserl, ook naar Leuven laten komen. En zij heeft ondergedoken in Herend, in een klooster in Herend, de oorlog overleefd.
Ongelooflijk, ja.
Dus dat is heel straf. De container met de meubels van Husserl, met de correspondentie met Heidegger en verschillende andere dingen, stond in de haven van Antwerpen en is daar bij een bombardement vernield. Alleen de assen van Husserl die daarin zaten, die hebben dat overleefd. Al de rest is vernietigd. Dus hij heeft eigenlijk tijdens de oorlog heeft hij het echt gered. En dan na de oorlog is hij als een... Het moet een geweldige charmeur geweest zijn. Het moet iemand die heel veel gedaan kreeg van overheden.
Ja.
Die heel veel wist, die heel veel mensen kende. Ja, wij zouden dat nu een netwerker noemen, denk ik.
Ja, ja.
En hij heeft dat allemaal gedaan om... voor die obsessie voor Husserl, om hem zo bekend mogelijk te maken, dat is ook gelukt. En dat ging heel ver, hè. Bijvoorbeeld in de jaren na de oorlog. UNESCO wordt opgericht, hij heeft geld nodig, hij denkt, UNESCO, daar moet ik zijn. En dan begint hij alle filosofen in heel Europa aan te schrijven, aan te spreken, van kijk, spreek uw steun uit voor het Husserl-archief. En hij gaat dan bij iedereen langs. En zo komt hij op een bepaald moment ook bij Sartre en de Beauvoir. En Sartre was goed bevriend met Merleau-Ponty, die een vriend was van Breda. Had hem daar geïntroduceerd, hij komt eraan, krijgt een hand van Sartre. En Simone de Beauvoir zit daarbij en hij wil die een hand geven. En die zegt, ik geef geen hand aan katholiek. Dus dat is... Maar hij trekt zich er allemaal niks van aan en hij beweegt daar overal door. En alles voor één hoger doel, Husserl en de bekendheid van Husserl.
Ja.
Dus als u zegt, het boek gaat niet over de filosofie van Husserl. Dat klopt. In het begin van het boek probeer ik heel kort te zeggen waar het om gaat. Omdat mensen moeten dat wel weten. Maar het is eigenlijk een ik heb dikwijls een vraag gekregen. Is het met de titel De Pater en de Filosoof. Is het een filosofisch of is het een religieus boek? En ja, eigenlijk is het antwoord daarop. Er zitten filosofische en religieuze aspecten aan. Ja, als uw hoofdpersoon de pater is, die zich in die katholieke context van van de jaren 30 tot half de jaren 70 begeeft. Zit er een religieuze kant. Maar eigenlijk is het de geschiedenis van wat er met die manuscripten gebeurd is en wat hij daar allemaal voor heeft gedaan. En moet.
Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, of het nu een filosofisch archief was geweest of een andere soort schat, dat is eigenlijk niet het grote belang. Hè. Het gaat hem eigenlijk over de beweegredenen en hoe ver hij gegaan is, wat hij allemaal heeft gedaan, om die, wat in zijn ogen een hele belangrijke schat was, te kunnen bewaren. Heeft hij zelf ooit iets geschreven over zijn eigen motivatie om dit te doen?
Goh, hij heeft het dan altijd over het grote belang daarvan. Ik denk dat hij had daar in Leuven over gehoord. Hij was zich daarin gaan verdiepen en hij vond dat interessant en heel belangrijk. En ik denk dat hij daar in Freiburg zo gevoeld heeft van dit is mijn lot, dit moet ik doen, dit moet ik gebeuren. Bij wijze van spreken als een soort van blikseminslag. Ik denk dat hij was daardoor geïntrigeerd.
Mm-hmm.
Maar het is volgens mij echt in Freiburg de beslissing van dat moment geweest van ik ga dat doen. He, dat is, dit moet gebeuren, dat wordt mijn taak. Ik denk dat het echt dat geweest is. Hij heeft een lezing gegeven over hoe die redding tot stand gekomen is. Die komt niet altijd helemaal met de feiten overeen zoals ik ze heb kunnen reconstrueren. Omdat hij bepaalde mensen die niet altijd een propere rol gespeeld, een beetje wilt ontzien.
Ja, begrijpelijk. Hè?
Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk over het waarom. Over het belang van Husserl heeft hij veel gezegd, en uiteraard. Maar het is er niet dat je kan zeggen van hij heeft eigenlijk vooral verteld hoe hij de archief gered heeft. Het grote uitroepteken, het grote stuk waarin hij zegt van en daarom moet je het lezen, dat heeft hij eigenlijk aan anderen overgelaten. Hij is, ik heb dat straks gezegd, een academisch manager, hij is eigenlijk de facilitator geweest van al die andere mensen die zich tegenover Husserl zijn gaan verhouden.
Mm-hmm.
Dus zelf is hij niet de grote. Hij is de promotor van Husserl geweest achter de schermen. Hij is nooit de grote promotor geweest voor de schermen.
Ja.
Om maar iets te zeggen. Ik heb in 87 aan de KU Leuven gestudeerd. Ik heb daar ook filosofie gekregen. In die jaren daar heb ik over Husserl, over het Husserl-archief, of over Van Breda, niks gehoord. Terwijl ik kreeg alleen les van proffen van het HIW. Dus het is ook. Als je naar de geschiedenis van de filosofie in België kijkt, ik denk dat er weinig, ik durf zelfs zeggen geen, verhalen zoals dit zijn. En ook geen verhalen die zo centraal in de geschiedenis van de 20e eeuwse filosofie zitten, met eigenlijk alle belangrijke figuren van die continentale filosofie, spelen in dat verhaal op een of andere manier een rol. Dan bijvoorbeeld Heidegger. Dat je kan zeggen van, eigenlijk Heidegger heeft de rug naar zijn meester, naar Husserl gedraaid, door voor de nazi's te kiezen en rector te worden van de Universiteit van Freiburg.
Mm-hmm.
Heeft ook afstand genomen van zijn meester. Eigenlijk heeft Van Breda gedaan wat Heidegger had moeten doen. Dus dat verhaal zit er zeker in. Maar ja, ik zou hem facilitator echt willen noemen. Het is de promotor achter de schermen, niet de man voor de schermen. En de Universiteit van Leuven beseft eigenlijk nog maar vrij recent hoe belangrijk Van Breda eigenlijk geweest is. Ook voor het HIW. Toen het HIW, ik geloof, 125 jaar bestond, was er een lezing in de Centrale Bibliotheek in Leuven. Ik werkte toen aan het boek, dus dat boek was nog niet verschenen, dus al die aandacht die er dan later geweest is, dat was nog. Daar waren verschillende sprekers. Daar werd heel smalend gedaan over Van Breda. Dat was toch geen grote filosoof.
Mm-hmm.
Maar ondertussen, in het overzicht van de geschiedenis van die faculteit ging het wel 2/3 van de tijd over het Husserl-archief en het belang daarvan. Hoewel je die twee natuurlijk niet kunt scheiden, zeker als je naar de geschiedenis kijkt.
Ja, inderdaad, maar het is toch opvallend dat hoe bescheiden Pater van Breda daarin geweest is. Hè?
Hij heeft zijn leven gegeven om het te bewaren. Om nu te zeggen dat hij bescheiden was, ik denk dat dat niet helemaal klopt. Hij heeft zich altijd heel graag laten fêteren Als hij een onderscheiding kreeg, dan gaf hij eerst een feest in Leuven en dan voor de familie in Lier. Dan kreeg iedereen brieven. Ik heb er sommigen aan teruggevonden. Dan werden er comité's opgestart die geld gaven. Ik heb ook stortingen teruggevonden van mijn grootvader en mijn grootmoeder op de rekening van het feestcomité en weet ik wel. Dus hij was niet echt bescheiden. Hij wist wat hij gedaan had. Hij wist wat hij kon. Hij heeft ook wel genoten van de internationale rol. Dus doordat hij de bestierder was van het Husserl-archief, had hij een rol in de internationale filosofische gemeenschap.
Natuurlijk, hè.
Die collega's die teksten publiceerden daarom niet hadden. Maar hij was ook een beetje een vrijbuiter bij de Franciscanen in Leuven. He, dus hij moet een geweldige preker geweest zijn. Alle notities voor de preken die hij gaf. He, dat klooster zit in het gebouw waar nu het Kadok zit.
Ja.
Dus zijn preken moeten fantastisch geweest zijn. De notities zijn allemaal bewaard. Die liggen allemaal bij het Kadok. En je merkt, daar zit ook een zekere bevlogenheid in. Dus hij preekte heel veel, hij ging voor in missen. Maar van zodra de dag begon, hij ochtends deed hij de mis, dan ging hij naar de faculteit, zat heel de dag in het Husserl-archief. Zijn boeken en die van Husserl die stonden gewoon door elkaar. En op de middag ging hij altijd eten in de stad, wat ook eigenlijk een beetje bizar is van een Franciscaan. Maar hij deed dat en elke middag met iemand anders. En hij had een uitgebreid netwerk binnen en buiten de universiteit. Dus dat onderhield hij allemaal. Dus hij was de man hij was niet de man die over Husserl publiceerde. Hij was wel in die zin een publieke aanwezigheid als de man die het archief besteedde. Eigenlijk ja, zoals managers soms aanwezig kunnen zijn in het publieke debat. Bij hem is dat ook een beetje bijzonder dan, omdat hij uitgerekend de Franciscaan was.
Heeft hij ooit aangegeven dat er voor hem een soort van conflict was tussen zijn geloof en zijn geloofsovertuiging en bepaalde dingen die Husserl had geschreven of bepaalde zaken in de filosofie die daarmee in botsing kwamen?
Wellicht heb ik niet alles gelezen wat hij ooit heeft, maar toch heel veel. Ik ben daar niet tegengekomen.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk ook wel zo, op latere leeftijd is Husserl bekeerd tot het katholicisme.
Ja.
En terwijl ondergedoken zat in Leuven, is ook de weduwe bekeerd tot het katholicisme. Van Breda is toen in de illegaliteit met de trein van Leuven naar Mechelen geweest. En het is Van Roei, kardinaal Van Roei zelf, die haar toen gedoopt heeft in Mechelen.
Aha.
Dus het is die discrepantie tussen katholicisme en het, ik zal het bijna zeggen, de heidense fenomenologie. Ik denk dat er die in ieder geval in zijn hoofd niet was. Hij heeft dat denk ik nooit gezien. Hij was in die zin wel Franciscaan. Hij heeft heel veel gedaan om fondsen te werven, om een soort van missionaat rond het Husserl-archief tot stand te brengen.
Mm-hmm.
Maar hij heeft altijd alles gedaan in functie van het Husserl-archief. Je kunt nooit hem er ergens op te betrappen om iets te doen voor zijn eigen materiële welstand. Het gaat allemaal om het Husserl-archief.
Ja.
Hij woonde daar ook. Hij was het Husserl-archief. Dat was ook een beetje het probleem. Toen hij stierf, dat was eigenlijk amper administratie, boekhouding. Hij zorgde dat er geld was. Als iemand geld nodig had voor een plek, dan trok hij de schuif open. En dan bleek dat van alles in te zitten dan ergens. En dus dat zijn ze eigenlijk allemaal na zijn dood moeten gaan organiseren. En ook die bibliotheek hebben ze alle boeken moeten bekijken. Is dat een boek van Husserl, met commentaar van Husserl, of is dat een boek van Van Breda? Dus hij is eigenlijk gaan samenvallen met dat archief. En dus bescheiden is hem dan niet. Dan misschien niet het juiste woord. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, het is eigenlijk, hij is dat Husserl-archief geworden. Ik denk dat dat is wat je ervan.
Kan je soms, door het feit dat, u sprak erover die lezing aan de KU Leuven, hè, waarbij eigenlijk vooral ook wel een stukje werd gezegd dat het zelf geen groot filosoof was, hij heeft ook weinig geschreven, zou het kunnen dat hij ergens die beperktheid toch heeft ingezien, maar wel een verlangen had om een rol te spelen, internationaal zelfs, hè, binnen de filosofie, en daardoor, mede door zijn fascinatie voor Husserl, de kans heeft gezien om toch een rol te spelen?
Ik denk dat die kans heel groot is. En we weten natuurlijk niet wat hij had kunnen doen. Hij heeft natuurlijk ook veel les gegeven over de middeleeuwse filosofie, Duns Scotus en zo.
Mm-hmm.
En ik heb met helemaal ex-studenten van hem gesproken en die zeggen van ja, heel diepgaand, hij was enthousiast, hij was charmant, maar heel diepgaand was dat allemaal niet.
Ja.
Dus dat zou kunnen dat het zo wel zat. In ieder geval is het bizar wel dat het eigenlijk van alle figuren die hier in de 20e eeuw prof geweest zijn in Leuven filosofie, met die verstande dat hij eigenlijk hoogleraar geworden is aan de medische faculteit, waar hij filosofie gaf. Hij is in eerste instantie niet benoemd aan het HUW, maar hij is natuurlijk wel, denk ik, de enige van die profs filosofie in de 20e eeuw waar wij vandaag nog over praten. Niet in de context van hij heeft een fantastisch boek geschreven over dit, maar wat hij gedaan wordt, ja, vandaag zien we wel dat het toch echt wel bijzonder en ook belangrijk is in de filosofiegeschiedenis.
Ik zou zeggen, het is een uitnodiging voor al onze luisteraars om het zelf te ontdekken. We hebben nu toch al wel wat voorproefjes kunnen geven, zeg maar, van het bewogen leven van pater Herman Leo van Breda. De Pater en de Filosoof, geschreven door Toon Horsten, verkrijgbaar bij uitgeverij Pelkmans. De avontuurlijke redding van het Husser-archief. Toon, ik dank u van ganser harte voor dit interessante interview, voor de vragen die we hebben mogen stellen.
Heel fijn, dank u.
Ik wens u nog heel veel succes over uw toekomstige schrijfsels en projecten. Ja. En wie weet treffen we elkaar nog eens op een andere gelegenheid.
Oké, heel goed. Dan bent u vriendelijk bedankt en ik wens u nog een hele fijne dag.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we dus twee boeken aan u mochten voorstellen, De Pater en de Filosoof, geschreven door de heer Toon Horsten, verkrijgbaar bij uitgeverij Pelkmans. En een tweede boek, dat hoorde u in het begin toen ik in gesprek mocht gaan met de eerwaarde heer Didier van Haver, Als je niet opnieuw geboren wordt, over de roeping van het doopsel, verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog en didok.be. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Hopelijk konden we u helpen om uw digitale leestafel een beetje uit te breiden en ook uw bibliotheek. En dat hopen we dan ook in een volgende aflevering opnieuw te mogen doen. Van harte dank, veel leesplezier en graag tot een volgende keer.